wat ik zo verbazingwekkend vond en gisteren.
Ja.
Nou, kijk, het is natuurlijk sowieso een social media realiteit. Want ik denk dat het een kranten... Al namen, er waren ook wel kranten die wat schreven over het CO2-budget... en de hele discussie van Barbara Baarsma. Maar ik zei hier bij ons in de aflevering... het is een filmpje van een maand oud van BNR. En dat is toch wel een bijzondere manier dat het dan in één keer... doordat het dan geknipt wordt door een paar klimaatontkenners... dan in één keer wordt gekoppeld aan Great Reset... en dan een totalitair denken en dan heel eigen leven leidt... en iedereen boos is. Maar nu was dat Barbara Baarsma gisteravond zelf aan tafel maar opeen. En die zat ook een beetje zo van ja... En toen bleek nog ergens zijn, bleek een 1 jaar oud filmpje te zijn. Dus dat, ik weet niet, het zegt wel iets over onze... En wij misschien ook wel, maar zeg maar dat je op basis van sociale media ophef... belandt er een... En het is een nuttig debat over een CO2-budget en over klimaatverandering. Dus het is heel fijn dat die ideeën besproken worden. Maar de aanleiding, zij zat daar ook een beetje ongemakkelijk van... de aanleiding van een 1 jaar oud filmpje waar context uit is geknipt... Moet je dan een soort van ter verantwoording worden geroepen voor je totalitaire ideeën?
Ja, voor ons was het
ideeën.
Reden voor een geïnspireerd gesprek.
Precies, dus dat, ik ben blij dat, maar ik ben toch blij dat we gisteren wel daardoor een uitgebreid inhoudelijk gesprek hebben gevoerd over hoe zit dat nou precies? Met hoeveel CO2 kunnen we nog uitstoten mondiaal? Dus ga dat zeker even terugluisteren. Maar gisteren na het kijken van televisie bleek helemaal toch wel dat de aanleiding wel een beetje lachwekkend was, Mark.
Oké, dit is de Nieuwsdag met Talita Musse en Mark Beekhuis. Elke dag kijken we naar het belangrijkste nieuws van de dag. En we hebben dus ook een verdiepend gesprek. Gisteren ging dat over het CO2-budget, persoonlijk CO2-budget. Vandaag gaan we het hebben over kernenergie als oplossing in de oorlog in de Oekraïne. De gasoorlog van Rusland met het Westen.
Precies.
Het is vandaag woensdag 3 augustus. En dan dus het belangrijkste nieuws van vandaag. Dat zal waarschijnlijk zijn dat we nu officieel een watertekort hebben.
Ja.
En dat er een landelijk crisisteam is dat het zoete water in ons land nu verdeelt.
Gesprek van de dag, van wat is er aan de hand?
Nou, wat is er aan de hand?
Nou, ik begrijp het niet zo goed. Dus misschien moet je me er even bij helpen. Er zijn zeg maar allemaal niveaus, hè, waar of je een dreigend watertekort in het land is... of een feitelijk watertekort. En dat is opgeschaald. En dat betekent dat er dus te veel verdamping is in Nederland. Waardoor ook onder andere rivieren lager staan en er extremere droogte is in het land. Waarom ik het niet zo goed begrijp, is dat het overvalt me een beetje of zo. Het is een beetje zo van.
Ja, nou, hè, is dit, echt waar? Is dit... Want we hebben het in de afgelopen weken best vaak over gehad. Van zullen we het vandaag hebben over dat het water zo laag staat in de rivieren? Er waren al het verhaal dat de pontjes bij Nijmegen allemaal uit de vaart gehaald waren. Dat de Rijnvaart misschien stil kwam te liggen. Of voor zover dat nog niet is. In ieder geval minder zwaar beladen kan worden. Dus het is iets wat er al een tijdje aan zit te komen.
Ja, maar ik kan bijvoorbeeld niet zo opmaken uit dit nieuwsbericht. Is dit nou... Ik kan ook zelf niet echt herinneren van is dit nou iets wat vaker gebeurt? Volgens mij wel. Ik kan me nog wel herinneren van jaren geleden, toen ik nog bij mijn ouders woonde, dat er toen ook een keer sprake van was dat je niet je tuin mocht sproeien en zo.
Dat is
geen zwembadjes vullen en zo. Dus, maar ik kan het dus niet even nu helemaal plaatsen van... dit heeft natuurlijk ongetwijfeld te maken met de extreme droogte in heel Europa en de hete zomerdagen en et cetera. Maar ik kan even nu niet plaatsen van... Hoe ernstig is dit en moeten we het afzetten tegen andere keren? En kan het nog ernstiger worden? Dus dat kan ik niet even opmaken hieruit.
Het is redelijk extreem. We hadden in 2018, dus dat is niet zo heel lang geleden... hadden we ook een jaar dat echt heel droog was. En uit het hoofd zeg ik nu het jaar daarvoor of het jaar daarna... was er eigenlijk ook een groot probleem. Waar wij nu zitten, daar moeten we teruggaan naar 1976.
Kijk.
Toen was het voor het laatst zo droog als nu. En waar je het ook mee kan vergelijken is 1921...
Oh, okay.
Dus het is in ieder geval iets wat niet elke 10 jaar een keer voorkomt. Het is eerder iets wat elke 50 jaar een keer voorkomt.
Ja. En dan zou je denken, daar ben je dan wel in die tussentijd misschien ook beter op voorbereid. Daar is iets aan te doen. Of is het gewoon een kwestie van, we krijgen niks meer aangevoerd vanuit andere Europese landen.
Ja, precies. En als het water niet van de bergen naar beneden komt.
Ja. Dan houdt het inderdaad redelijk op. Ja. Nou ja, je kan wel met watermanagement water vasthouden wat eerder veel gevallen is en... Op die manier iets doen.
Dat kunnen we nog niet, maar daar wordt over gedacht. Ja. Om te zorgen dat we het kunnen bufferen in de winter.
Ja, precies. Dat
het
soort natuurlijke bassins kan maken. En, ja. Ja, nou, dat is... weer een stapje dichter het einde van de wereld.
Nee, dit is nog niet het einde van de wereld.
Het voelt af en toe zo, maar met alle nieuwsberichten.
Oké, nou, je had een ander bericht.
Ja, dit is denk ik hoopvol voor mensen die zich heel veel zorgen maakten over... Hè. Nou, op een gegeven moment hadden we Roe versus Wade ruling van de Supreme Court. En dat zei eigenlijk dat ging erover of staten zelf mogen bepalen... om het recht op abortus te verbieden in die staat. Dat werd dus nu weer mogelijk door die uitspraak van de Supreme Court. En dan is het natuurlijk spannend om te kijken van... nou, in welke staten wordt er dan in één keer wel zo'n ban op abortus doorgevoerd... en waar niet. Het is ook een heel mooi kaartje hier, zie ik bij de New York Times. Er zijn heel veel staten waarin dat dus nu in behandeling is. Dus dan weten we nog een uitspraak van.
Zijn er een paar waar ogenblikkelijk
zijn er een paar van de conservatieve staten waar het gelijk is ingegaan. Texas, Oklahoma, Wisconsin, Mississippi, Alabama. Maar vandaag is in Kansas, wat ook als een conservatieve staat, wat je als een conservatieve staat mag rekenen, tegen verwachting in toch door is er tegengestemd. Dus tegen een ban. Dus dat betekent dat abortus legaal blijft.
Ja.
En dat is dus voor de activisten een soort hoop misschien draait het toch, pakt het toch allemaal anders uit.
Ja, in die staat in elk geval.
Ja. En het staat pending bij echt iets van, ik zeg nu even 7-8 staten. Dus dat wordt spannend. En de rest reageert er gewoon niet op. Dus dat betekent dat het dan natuurlijk gewoon legaal is. Want je moet dan actief een ban invoeren.
Je moet het verbieden om het verboden te maken.
Dus dat wordt spannend bij die anderen. Maar toch een kleine opsteker, denk ik, voor de activisten.
Kijk aan. Ik heb nog een heel spannend verhaal waarvan echt niet duidelijk is hoe het af gaat lopen. En dat is ook mooi, want het gaat namelijk over Stephen King. Dus dat die dan verwacht je spannende verhalen. Ja, allicht. Die moest nu ineens opkomen als een getuige in een rechtzaak.
Bibber.
Ja,
dat lijkt me best wel intimiderend.
Er waren nog geen slachtoffers gevallen, maar daar gaat het wel over. Het gaat over een fusie van twee boekuitgevers.
Oké, het klinkt minder spannend. Krijgt het een bloederig draai?
Het is een anti-kartelzaak.
Oké.
En die bedrijven willen graag samengaan. En hem lijkt het een heel slecht idee.
Oké.
Terwijl die bedrijven zeggen, ja, maar dit is heel fijn, want ik krijg een schaalvergroting en daar profiteert iedereen van. Deze zeer succesvolle schrijver natuurlijk, die heel veel ervaring heeft met onderhandelingen met dit soort uitgeverijen, die zegt, nu kan ik nog zeggen dat de een en de andere tegen elkaar kunnen opbieden en dan dat het straks niet meer kan. Ja, dat is geen verbetering.
Dus dat is dus een argument in wel of niet laten fuseren.
Als je het aan twee kanten verkopen, twee grote handelshuizen, twee grote uitgeverijen, dan... ik las dit aan vandaag in het Financieel Dagblad.
Okay.
Een van de dingen die uitgeverijen zeggen is dat ze zelfs nog nadat ze gefuseerd zijn wel tegen elkaar op blijven bieden voor dezelfde schrijver. En dat lijkt hem nogal belachelijk.
Ja, oké.
Het betekent natuurlijk, het wordt dan één bedrijf en er komen twee merken en die willen dan allebei. Ik snap wel hoe ze het hebben geprobeerd te pitchen bij de rechtbank. Maar ik denk dat Stephen King in dit geval de uitkomst, de afloop, mag ik wel zeggen, van zijn verhaal wel redelijk goed voorspelt.
En waarom vind jij dit nieuws?
Ik vind het grappig dat dan in een kartelzaak...
Maar Stephen King wordt opgevoerd als...
Dat een schrijver wordt opgevoerd als getuige.
Ja, ik vind dat ook wel heel grappig. Het is eigenlijk een beetje een soort van... wat is het effect voor de gebruiker op deze markt? Als je voor de publicist, zeg maar.
Ja. Ik dacht kernenergie, daar moesten we het toch nog eens over hebben.
Ja.
Ja, dat is sowieso altijd een hot
terugkerend
topic.
Terugkerend debat.
Het staat ook weer in het regeerakkoord dat we kerncentrales willen, of in ieder geval moeten willen. Maar de laatste dagen berichten uit Duitsland. Nederland heeft aan Duitsland gevraagd om alsjeblieft de kerncentrales wat langer aan te houden. Terwijl ze in Duitsland juist allemaal dicht wilden doen. In België heeft de regering dat zelf aan de Belgische kerncentrales gevraagd. Kunnen jullie hier twee, geloof ik, open houden? En de eigenaar van de centrale zeiden, dat weten wij nog niet. En dat voelt niet helemaal veilig als een kerncentrale zelf niet weet of ze open mogen blijven of ze open kunnen blijven. Dus daar wilde ik het over hebben met Bert van Dijk van het Financieel Dagblad, de energieredacteur daar. En die is bij ons.
Goedemiddag.
Hi. Of moeten we misschien eerst heel eventjes nog stilstaan bij het gesprek van gisteren? Dat ging over CO2-budgetten, persoonlijke CO2-budgetten. En daar ging je ook helemaal los op Twitter, zag ik.
Heel benieuwd wat je daarvan vindt.
Nou ja, ik zie daar helemaal niets in. Maar en het is natuurlijk een mooi proefballonnetje. Maar nee, ik zie daar niks in. Omdat het gewoon volgens mij, als je het helemaal gaat afpellen, betekent het gewoon dat je dus nog verder vrijheden gaat inperken. En volgens mij kleven er allerlei privacy problemen aan vast. En het is volgens mij totaal onuitvoerbaar. Dus ik snap dat je dat sommige mensen vinden dat we met ideeën moeten komen. Maar ja, dit staat zo ver weg volgens mij van wat ooit praktisch uitvoerbaar is, dat ik denk van laten we het daar niet over hebben. Maar,
Snap al je praktische bezwaren. En ik zag van Renske Leijten ook nog een tweet of een retweet die zei, en dat leidt ook tot vergroting van ongelijkheid. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet van de SP om dat aan te jagen. Maar je zei, het perkt vrijheden in. Ja, dat zal toch sowieso, als we overgaan op duurzame energie, mag je geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dat soort vrijheden, daar gaan we toch sowieso aan morrelen.
Jawel, maar dat gaat natuurlijk gewoon geleidelijk. En dat gaat ook gewoon, er blijven altijd gewoon keuzes bestaan. Maar straks worden die keuzes wel ernstig beperkt. Gewoon even heel plat gezegd, als jij gewoon het fijn vindt om 4 keer op vakantie te gaan, dan kan dat niet meer. Dan kun je zeggen, dat willen we ook niet meer met z'n allen. Maar ja, ik denk dat er andere manieren zijn om dit op deze manier, om uiteindelijk het doel te bereiken. Dat is misschien wel via beprijzing, maar dan zou ik dat denk ik kunnen overwegen om dat op productniveau te doen. Dus dat je meer CO2, dus dat je meer met echte prijzen gaat werken. Dat lijkt me sowieso verstandig. Dus niet meer voor 10 euro naar Turkije vliegen. We hebben een ETS-systeem al, een emissiehandelssysteem in Europa, wat goed
voor
werkt.
Bedrijven.
Dat voor een bedrijf en voor de elektriciteitssector.
Okay. Ik snap het feit, dus want mijn ouders die hadden ook geluisterd naar mij op de radio. En die zeiden van, stel we moeten opeens vanwege een ongeval naar Peru, want daar komt mijn moeder vandaan. Dan heb je geen vliegrechten meer voor dat jaar en dan moet je toch naar de familie toe en zo. Dus dan zie je al dat wel zo'n gedachteballonnetje tot ook allerlei zorgen leidt. En inderdaad tot allerlei praktische bezwaren.
Ja, het is ook, ik vind het ook gewoon moreel. Ik krijg het gewoon niet helemaal rond. Dat je dus gewoon dat rijke mensen dan eigenlijk hun gedrag kunnen afkopen door weer rechten van mensen die dat niet kunnen betalen kunnen kopen. Dus zij kunnen hun levensstijl voortzetten. Ja, ik weet niet, ik heb daar gewoon moeite mee.
Maar misschien als bruggetje, naar het onderwerp van
precies,
nu
even
ook.
Naar de kernenergie gaan.
Wat mijn gevoel wel heel erg is, en dan ook in dat debat van gisteren, is dat we willen dan allerlei dingen niet. Dus we willen niet dat er getornd wordt aan van alles. Nee. En dan moet ik toch een beetje denken ook aan die mooie titel van het Remkes-rapport over stikstof. Niet alles kan overal. En dat zit al weken in mijn hoofd, dat ik denk van maar ergens gaan we dus ook inleveren qua vrijheden. Of onze openbare ruimte moeten verbouwen. Toch misschien zeggen, toch die kerncentrales aan.
Ja, want we willen nu en geen windmolen. En geen zonnepanelen.
We willen eigenlijk niks en geen vrijheden. En ons gedrag niet anders. En niet duurder meer betalen. En sociaal rechtvaardig. Dus
en het klimaat moet ook nog hetzelfde blijven.
Precies.
Ja. Nou, liefst een beetje afkoelen. Ik vind het maar warm deze dag.
Maar dat hangt dan ook vaak rondom natuurlijk kernenergie. Hè? Want het is niet gewenst. Maar misschien moet het dan nu toch, als we realistisch zijn. Maar toekomstige generaties afval waar je duizenden jaren mee opgeschreven is. Hoe verhoudt dat zich?
En nu eerst even naar de aanleiding van vandaag. Want we hebben dus nu door de oorlog in Oekraïne, Rusland dat het land binnenvalt en daar het ogenblikkelijk ook een gasoorlog aan Europa aan vastgemaakt heeft, zijn we gedwongen tot allerlei quick and dirty oplossingen. En één daarvan, om geen Russisch gas te gebruiken, is bestaande kerncentrales nog wat langer open te houden. Want dat is makkelijk. Maar dan hoor je uit België, misschien kan het wel helemaal niet van het energiebedrijf. Terwijl ik denk, zo'n energiebedrijf, als je ze vraagt, willen jullie nog wat langer blijven werken? Dat zouden ze best wel willen, als het kan. Weet je, zijn daar regels voor wanneer een kerncentrale gewoon uit moet? Of is dat vooral politiek? Is dat vooral door techniek afgeschermd?
Nou, volgens mij zijn kerncentrales ongeveer het meest veilig, zeg maar, in die zin dat ze zo worden gereguleerd en zo onder strikt toezicht staan dat daar hoef je denk ik niet zoveel zorgen over te maken. Dat er zal niet in Europa een kerncentrale draaien die niet veilig draait, zeg maar. Dus als bedrijven dat niet willen doen, dan hebben ze daar ongetwijfeld andere redenen voor. Want vorige week ook nog de directeur van het Duitse toezichthoudend orgaan, die heeft zelfs aangegeven dat niet alleen die 3 kerncentrales die mogelijk in Duitsland langer open blijven, dat dat geen probleem is. Maar ook die 3 die recent zijn afgeschakeld, dat die zelfs binnen een aantal maanden zouden veilig en ook voor langere tijd zouden kunnen worden opgestart.
Ja, je zegt veilig is vanzelfsprekend, maar ik denk ogenblikkelijk aan alle nieuwsberichten over lekken in Frankrijk. Met radioactief water. De scheurtjes die uit België komen, waar in Nederland ook wel eens issues mee geweest zijn.
Ja, maar dat zijn scheurtjes en uit voorzorg worden dan kerncentrales afgeschakeld. Maar er is op geen enkel moment, ook niet in België, is de veiligheid in het geding geweest.
Geen explosie, maar als er water radioactief afval naar buiten lekt, wat in Frankrijk wel echt in rivieren gebeurd is. Een aantal rivieren. Ik weet niet, dat is niet mijn definitie van veilig.
Nee, nou ja. Ja, ik ben totaal, mag misschien, ik zie echt kernenergie als de oplossing. Omdat het gewoon, ook als je gewoon naar alle objectief naar alle onderzoeken kijkt en ook naar de de schade in het verleden, dan is het samen met windenergie volgens mij de veiligste energiebron die we hebben. Mm-hmm. En ik vind dat als we nu in deze situatie zitten in Europa en we hebben draaiende kerncentrales die geen CO2 uitstoten en die gas kunnen vervangen, ja, dan is het voor mij echt een no-brainer om die in ieder geval die bestaande kerncentrales open te houden. Dan vind ik het onbestaanbaar dat we die gaan sluiten. En dan gewoon met kolencentrales gaan opstarten of de productie daarvan gaan opvoeren. En niet alleen kolencentrales, maar bruin.
Maar ik vind het wel interessant, want hoe kan het zeg maar veiliger zijn dan zon bijvoorbeeld? Je zegt het is even veilig als wind. Maar ik vraag me af, hoe kan het?
Dan wordt volgens mij naar de hele keten gekeken en naar alles. Dus bij de winning van de grondstoffen tot en met het neerzetten. En dan, ja, het is volgens mij, als je ook gewoon over de geschiedenis kijkt, er zijn een paar grote ongelukken gebeurd en die springen natuurlijk in het oog. Maar als je gewoon naar de absolute getallen kijkt van het aantal slachtoffers, is dat heel erg beperkt geweest. Dat wil niet zeggen dat er geen andere grote nadelen aan zitten als zo'n ongeluk gebeurt. Want je moet de omgeving evacueren en het heeft allerlei andere hele vervelende gevolgen. Maar per saldo is het een hele veilige techniek. En zeker op het moment dat je bestaande centrales al hebt draaien, dan denk ik, dan is het verstandig om die te laten draaien.
Maar hoe kijk je ernaar vanuit zeg maar meer intergenerationele rechtvaardigheid? Want je veronderstelt wel dat generaties in de toekomst nog voor duizenden jaren ook die veiligheid van een oplossing moeten hebben voor dat radioactief materiaal. En dat ook op een veilige manier moeten kunnen beschermen. Dus kan je eigenlijk überhaupt wel als mens in het hier en nu overzien welke problemen dat allemaal mogelijk in de toekomst oplevert? Het zijn tijdschalen waar we echt helemaal, weet je, dan heb je het over zeg maar vergelijking met het jaar nul bijvoorbeeld. Of nog eerder in de mensheid.
Veel meer.
Precies. Dus dan kan je niet eens voorstellen wat voor type samenleving of je dan hebt.
Nee, dat snap ik. Dat is ook zo. En het afval ik kijk er anders tegenaan. Ik denk dat het kernafval juist het unique selling point is van kernenergie. Omdat het dit is de enige energiebron waar je al het afval geconcentreerd kan afvangen. Dus er is verder geen fijnstof, geen CO2. Het enige wat je inderdaad overhoudt is een hoog radioactieve afval, waar je uiteraard heel zorgvuldig mee moet omgaan. Maar alle berichten zeg maar dat generaties lang levensgevaarlijk blijft, dat is natuurlijk niet zo. Het blijft gevaarlijk in die zin dat het duizenden jaren of honderdduizenden jaren straling blijft afgeven, maar naar al heel vrij snel is het niet meer levensgevaarlijk. Dus ook al zou het dan lekken, wat je natuurlijk niet wil, dat begrijp ik ook, maar dan is er niet meteen een soort nucleaire ramp of zo. Dat is meer.
Dat is wel een beetje het beeld wat je erbij hebt inderdaad. Het was voor van 2000 jaar per ongeluk iets aanraakt dat je dan.
Ja, maar dat is niet zo. Hoogradioactief afval is niet voor zeg maar generaties lang levensgevaarlijk. Plus, en dat is een ander punt waarom ik ook voor kernenergie ben, is dat je ziet nu al heel veel ontwikkelingen, ook voor nieuwe ontwikkelingen met kernenergie, waarbij je in de toekomst het huidige afval kunt gebruiken als grondstof voor die andere type kerncentrales, waarbij je dus helemaal of nauwelijks meer afval hebt. Dus het is ook nog.
En gebruik je het afval, gebruik je in de volgende kerncentrale een ander type nog een keertje?
Ja.
Maar waarom is het makkelijk? Is het makkelijker op te schalen dan duurzame energie? Want ik denk gewoon de hele tijd, als we echt zouden willen, zouden we gewoon. En dan bedoel ik dan even duurzaam in zon en wind en andere vormen. Daar zouden we gewoon werk van kunnen maken. Omdat dat 100% de energiemix te laten zijn en al dat fossiel eruit.
Maar ik denk ook dat we dat. Kijk, ik ben geen voorstander van een systeem wat alleen maar op kernenergie draait. Ik denk dat het gewoon een prima. Kijk, we hebben uiteindelijk, als we heel veel wind en zon gaan bouwen, wat met name in Nederland gaan we natuurlijk, zijn we druk bezig met wind op zee. We hebben nu al heel erg veel zon op land en op daken en ook in zonnewijs. Dus dat is op een gegeven moment is dat.
Dat is heel veel ruimte.
Maar als het niet waait of de zon niet schijnt, dan is het fijn als je een flexibele, regelbare bron hebt die ook geen CO2-uitstoot heeft. Nu doen we dat met biomassa. Daar kleven ook allerlei bezwaren aan. En met kernenergie heb je ook de mogelijkheid om niet alleen als achtervang te dienen voor een CO2-vrij energiesysteem, of in een CO2-vrij energiesysteem. Maar je kunt ook met kerncentrales waterstof maken. Dat gaan we ook heel hard nodig hebben de komende jaren. En we kunnen het gebruiken voor stadswarmte. China is daarmee bezig. Die heeft een aantal kerncentrales die daarmee gewoon hele steden verwarmen. Dat kan net als met een kolencentrale nu. Bijvoorbeeld de Amercentrale in Geertruidenberg. Die voorziet heel Breda van stadswarmte. In een gedachte-experiment, stel dat je maakt daar een kerncentrale van, dan kun je ook daar steden mee verwarmen. En dat is dan CO2-vrij. Dat is, heeft allerlei voordelen. Plus, we leven in een klein land. We hebben weinig ruimte. Dat zien we nu aan alles. En er is overal verzet tegen. Maar met ja, een grote kerncentrale die is zoveel krachtiger dan en zoveel, heeft zoveel minder ruimte nodig dan windparken en zonneparken, dat voor mij ja, een hele goede oplossing zou zijn om als aanvulling ook op wind en zon te gaan bouwen.
En ik begon alleen maar met het openhouden van die oude centrales. Ja. Daar maak je me toch een klein beetje zorgen over. Je maakt als samenleving met zo'n energiebedrijf een afspraak. Zeg je nou, in 2035 moet die uit, of in 2025 in het geval van die Belgische kerncentrales. En daar gaat natuurlijk zo'n exploitant gaat daar zijn onderhoud op afregelen. Zodat hij niet te veel onderhoud doet. Niet te weinig, maar ja, ook niet meer kost dan nodig. Dus waarschijnlijk is dat ding precies aan het einde van zijn economische leven. Op het moment dat wij besluiten om er nog eens 10 jaar mee door te willen.
Nou, weet ik niet. Volgens mij ook, dat zie je in Borselen ook. Die loopt officieel tot 2034, zou die moeten lopen. En die is geloof ik in de jaren 70 of nou ja, zoiets gebouwd. Dus dat is een enorm lange tijd. En daar wordt ook gedacht over levensduurverlenging. Dus dat is prima mogelijk. Maar dan moet je inderdaad op tijd moet je gewoon dat gaan onderzoeken. Je moet dat veilig doen. Maar dat is zeker niet gezegd dat dat niet zou kunnen. En dat kan natuurlijk, kan het in België ook. En dat kan in Duitsland. En ja, ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Als de technische, ik bedoel, ik ben geen nucleair.
Nee, ik snap dat je niet met een vleugelmoer aan de slag gaat aan de binnenkant.
Wat is nu de ambitie van de politiek? En zie jij zeg maar ook het verzet, misschien weer op Europees niveau vanwege deze energiecrisis? Want kernenergie was gewoon lange tijd een soort taboe. Zie je dat nu veranderen? Dat het verzet, dat er wat meer realiteitszin komt, zeg maar?
Nou, dat denk ik wel. En ik zie ook wel, in Nederland staat het natuurlijk in het regeerakkoord. Maar goed, kijk, in Nederland denk ik zelf, we hebben klimaatminister Jette, die is denk ik van, nou, ik vermoed dat hij zelf geen echt voorstander is van kernenergie. Maar hij moet het natuurlijk wel, hij moet het wel uitvoeren. Dus dat werkt natuurlijk altijd wat moeizaam, denk ik dan. Maar ik zie voor Nederland ook bijvoorbeeld, en daar doet het kabinet ook al onderzoek naar, en die hebben ook al gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld een S-bedrijf die kleinere type kerncentrales wil gaan bouwen en ontwikkelen. Net zoals ook Rolls-Royce dat doet en General Electric Hitachi. Dat zijn die kleinere centrales. En dan moet je denken aan klein in de zin van qua vermogen net zo groot als Borselen. Maar die worden modulair gebouwd, die worden eigenlijk in een fabriek gebouwd en die kun je ter plekke eigenlijk assembleren. En dat is,
kan je die dan ook heel snel ergens neerzetten? Je zegt, nou, we willen over 3 jaar willen we hem hebben? Of zoiets?
Dat moet allemaal nog worden ontwikkeld, maar dat zit er heel erg aan te komen. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is, die ook voor Nederland, bijvoorbeeld voor een terrein als Tata Steel, dan, als je een heel groot industrieel cluster hebt, of Gemmelot in Limburg, of in Zeeland bij de raffinaderij, of in Rotterdam, ja, dan zullen dat soort opties denk ik heel aantrekkelijk kunnen zijn.
Het is heel anders eigenlijk dan wat ze in Engeland doen. Daar zijn ze natuurlijk ook bezig met de bouw van kerncentrales. En dat zijn juist enorm megamachines.
Maar ze investeren daar dus ook, omdat Rolls-Royce daar ook plannen heeft ontvouwd, ook in deze zogenaamde small modular reacts. Ja, dat gaan ze ook ontwikkelen.
Zou je dan
en
niet
dus in Amerika gebeurt dat ook.
Ja. Zou je dan niet op heel veel plekken weerstand, terwijl als je gewoon één ding bij Borselen erbij zet, misschien nog eentje bij Dodewaard erbij. Daar hebben ze ook al wat geschiedenis daarmee met zo'n ding. Of Petten. Ja. Maar als je nou weer dat hele land vol gaat zetten. Eentje in Leeuwarden en eentje in, wat zei je, Limburg.
Ik weet niet. Ik denk, kijk, een deel van waarom heel veel mensen denken dat er geen draagvlak is. Want uit heel veel onderzoeken blijkt ook best dat er wel draagvlak is. Is dat er gewoon niet, er is nog, het komt nu wel een beetje. Maar er wordt natuurlijk nog heel weinig echt over gedebatteerd. En zoals jullie ook weten, het debat is uitermate gepolariseerd. Dus zodra je over kernenergie hebt of over andere vormen, dan zijn meteen voor- en tegenstanders worden uitgenodigd en die gaan met de koppen tegen elkaar. Terwijl als je het gewoon genuanceerd bekijkt en je probeert dat, nou ja, genuanceerd ook voor te leggen aan burgers, dan denk ik dat er prima mogelijkheden zijn. Maar je zult er wel flink voor aan de bak moeten.
Maar slaat zo'n nationaal debat eigenlijk wel ergens op? Want je hebt gewoon een internationale energiemarkt. En je bent gewoon afhankelijk van wat voor energie er wordt aangeboden. En volgens mij neemt wereldwijd kernenergie wel toe, toch? Dus als je ook nog buiten Europa kijkt, worden er gewoon kernenergie gebouwd.
Zeker. Ja, maar ik dacht dat Mark bedoelde, als je dat grootschalig ook in Nederland wil gaan doen, dan zul je ongetwijfeld, loop je lokaal tegen protesten aan en tegen bezwaren.
Nou, ik denk één hele grote centrale in Borselen erbij. Dat vinden ze daar hartstikke leuk, want ze hebben ervaring ermee en ze zijn er daar enthousiast over.
Nou ja, dat is ook. Er zijn plannen voor dus twee nieuwe kerncentrales in Nederland. En die zullen ongetwijfeld, als het kan, beide neem ik aan, in Borselen worden neergezet, als dat lukt.
Maar heb je eigenlijk draagvlak nodig? Oké, nu zeg ik misschien een hele.
Nee, goede vraag.
Ik dacht hele gedachte, maar hetzelfde
ja,
niet met die asielcrisis.
Nee, heb je wel
maar
een
veel
soort
andere parallel. Maar met die asielcrisis ook. En met andere zaken, weet je, op een gegeven moment moet je misschien gewoon nationaal zeggen van ja, maar anders stijgt die energierekening en hebben we dat klimaatprobleem. Dus We gaan toch top-down zeggen, daar zetten wij een energiecentrale zo snel mogelijk erbij. Ja. Want we willen ook niet afhankelijk zijn van allemaal andere foute regimes. Want nou, Rusland dan minder, maar anders ga je weer bij anderen kopen. Dus dit is gewoon een keuze, zeg maar. Want is het altijd ergens in de verwachting dat zo'n keuze, zo'n harder keuzemoment gemaakt gaat worden hierover? Of?
Ja, ik weet het niet. Dat vermoed ik niet. Ik denk dat Nederland daar dat gewoon niet gaat doen. Daar hebben wij te veel Poolgeschiedenis. Ik kan me ook niet voorstellen dat, ook als je naar het Groningen dossier kijkt, dat we daar gewoon dat zonder overleg met Groningen zouden doen of zonder draagvlak, dat gaan wegen. Ik kan me dat in ieder geval niet voorstellen. Het zou misschien heel goed zijn als je voor het klimaat wil denken en je wil snel stappen maken, maar ik denk niet dat
we met de landbouw op het ogenblik doen, met stikstof, daar zit een zekere stelligheid in van wat de regering besloten heeft uiteindelijk.
Ja, maar goed, daar moeten we ook maar van zien wat er uiteindelijk, zeg maar. Dat gesprek begint nu. En ik kan me ook daar niet voorstellen dat die plannen zoals die nu zijn gepresenteerd gewoon één op één worden doorgevoerd. Dat zal ook ongetwijfeld links en rechts worden afgezwakt en uiteindelijk een compleet ander plan komen.
Dat denk ik niet. Maar goed, dat gaan we binnenkort zien. Bert van Dijk, dankjewel.
Graag gedaan.
Energieredacteur bij het Financieel Dagblad.
Nou, we gaan de reacties afwachten op onze kernenergie. Wij pakken wel echt iedere keer onderwerpen waarmee je heel veel mensen boos kan maken.
Ja.
Dat zijn we best wel goed in. Ja.
Ja, maar goed, dat is vooral op Twitter. En dat is ook een beetje wat Twitter doet. Maakt niet uit wat je doet. Mensen zijn sowieso boos erover.
Maar mijn gevoel, weet je wat mij wel bekruidt, wat ik net ook zei, is dat we helemaal vastzitten op al die onderwerpen die we nu zo de afgelopen weken, maanden met elkaar hier bespreken. Al die vraagstukken. Dus dit komt het er eigenlijk iedere keer op neer van we durven niet echt te kiezen. We durven ook niemand tegen het hoofd te stoten. We durven niet...
Jij wel en ik eigenlijk ook wel.
Ja.
Het is alleen niet per se mijn rol hier, maar dat... maar goed, veel politici durven
niet te kiezen. Met als risico dat we over 10 jaar weer hetzelfde gesprek voeren. Oh ja, kernenergie is dat misschien toch een goed idee. Laten we nog een onderzoek doen. Ik vind het zo dat ik denk, schuif het of voor eeuwig, stop het in de la, kijk er niet meer naar, slecht idee, gaan we nooit doen. Of zeg, we gaan ervoor. Hm. Alle beetjes helpen, uitrollen die hap en gaan.
Ja, de wereld voelt is een beetje veranderd. Het klimaat is heel hard gaan opwarmen en steeds meer mensen snappen dat.
Ja.
En dat heeft de discussie wel iets veranderd, denk ik. Dat iets wat afgeschreven was, weer bespreekbaar gemaakt moest worden. Omdat het misschien wel nodig is.
Ja.
Denk ik. Nou, als je wil reageren, alle e-mailadressen en dat soort zaken staan op de show notes. En de show notes vind je bij bnr.nl/denieuwsdag. Dan zijn we er morgen weer.
Tot morgen. Tot dan.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.